Vanmiddag de eerste aflevering van onze tweede zomerserie van dit jaar. Wijze vrouwen van een zekere leeftijd. De komende 4 weken gaan wij in gesprek met vrouwen die in het Nederland van na de oorlog op hun eigen en opmerkelijke wijze hun weg in het leven zijn gegaan. En vanmiddag is mijn gast Siet Delhaas, journaliste en cultuurhistorica. In de talloze boeken en artikelen die er van haar hand verschenen staan de ontwikkelingen van vrouwen en het feminisme centraal. En onlangs verscheen haar nieuwste boek Weerbarstig Erfgoed, waarin zij verhaalt over de traditie van de weduwenvererving in Kenia. Een verslag over kracht en ontwikkeling van vrouwen die aan die traditie willen ontkomen, maar ook een boek over de achtergronden van tradities die soms de individuele ontwikkeling van mensen in de weg staat. Mevrouw Delhaas, goedemiddag. Van harte welkom. Straks gaan we het uitgebreid ook over dit boek hebben. En ik wil graag weten wie die prachtige vrouw is die de omslag siert.
Maria Ngoya. Zij is dus een weduwe uit die weduwegroepen. En ik heb haar als eerste geïnterviewd, want u zegt net die context, daar ben ik heel erg mee bezig geweest. Ik wilde een weduwe spreken in de eerste plaats die de het kolonialisme van de Britten nog heeft meegemaakt. Mm-hmm. Die zijn in 1963 vertrokken. Maar van wat heeft ze daarvan gevonden? En ze helaas, een half jaar later lag ze dood voor haar hut. En dus heeft het zelf. Maar ik vind het. Ik ben er trots op dat zij nu zo de. Nou ja, zeg in ieder geval een stukje van Nederland doorgaat.
Ja.
En het was een hele. U moet maar eens naar haar ogen kijken. Hoe. Ze kijkt boos. Hè, zo van ze is strijdbaar.
Ze is strijdbaar.
En bij weduwen denken ze altijd aan zielige types. Zeker in onze christelijke traditie. Hè? Nou, deze vrouw staat er. Ja, en die prachtige doek die ze om haar hoofd heeft. Hè? Er staat wel een merkje op van Zimbabwe. Maar het is.
Het is toch een Keniaanse weduwe?
Ja. Ja.
Een sigaret in haar mond.
Ja.
Maar het is ook een stoere vrouw. Een vrouw die doorzet.
Ja, ja. Zij zorgde voor haar twee. Kleindochters, ik schat zo aan het eind van de basisschool. En haar, die ouders van die kinderen die waren ook al aan AIDS overleden. En niemand wist hoe oud zij was. Ze zeiden het misschien wel 80. Maar ja, als ik dan reken dat ze in Kenia heel vroeg trouwen. En die kinderen zijn nog zo klein. Dan denk ik, nou, het zou de overgrootmoeder kunnen zijn. Maar dat was dus niet zo. Dus daarom is het zo verwarring.
Ja.
En wat ook gelijk. Mij trof toen ik daar aan dacht dat er op het ogenblik dus in Kenia hele generaties wegvallen. Dus die meisjes worden opgevoed dan door hun grootmoeder. En die grootmoeder is natuurlijk van een andere tijd. Als ik mijn kleinkinderen zou opvoeden, dan liep ik hem met ouderwetse verhalen te vervelen.
Ja, ja, ja,
maar
ja.
Dus dat gaat daar ook. Hè? Dus ik denk dan zelf, als ik daarover nadenk, van dat remt misschien ook wel nog de ontwikkeling van die kinderen.
We praten straks verder over die Keniaanse weduwe, over dat project dat zich bezighoudt met die weduwenvererving, een eeuwenoude traditie in Kenia. Deze vrouw staat symbool daarvoor. Zij siert uw nieuwste boek, Weerbarstig Erfgoed. Maar mevrouw Delhaas, ik wil graag eerst een beetje uw portret schetsen vanmiddag in Schepper & Co. En laten we maar bij het begin beginnen. U bent geboren in Rotterdam in 1936.
Op Feyenoord.
Op Feyenoord.
Op, hè?
Ja, niet in Feyenoord, hè? Op Feyenoord. Met de klanken van Feyenoord supporters in uw oren, of niet?
Nee, wij gingen wel regelmatig naar het stadion. Omdat mijn vader werkte op kantoor bij een grote scheepswerf, Piet Smit. En die hadden aandelen in het stadion. En dan mochten wij naar zulke onchristelijke dingen als windhondenrennen en speedway. Mijn moeder vond dat maar niks, maar ja, dat was heel...
Windhondenrennen. Niet naar het voetbal, maar naar windhondenrennen.
Nee, dat was... Ik denk dat dat... Ja, er waren natuurlijk van... Maar nee, ik kan me niet herinneren dat ik bij voetbal geweest ben. Misschien werd het wel vaker gebruikt toen voor dit soort dingen.
En was het spannend? Ja, windhondenrennen?
Ontzettend. Ja? Zo'n dood konijn werd ervoor getrokken, hè, daar rondgetrokken.
Ja.
En dan die windhonden daarachteraan. Ja, dat vond ik heel spannend. En ook het speedway vond ik heel spannend.
En wat was speedway?
Nee, speedway. Van de lichte motortjes.
Ja, ja.
En dan, waaah, zo. Heel dat stadion alsmaar. En dat was... Ja, dat was absoluut niet wat in mijn gereformeerde leven paste. Maar nee. Mijn vader vond dat wel goed en mijn moeder vond dat dus helemaal niks.
Maar uw vader die nam dus u mee
kaartjes
naar het stadion?
Nou, wij kregen
en daar zat de kleine Siet.
Ja, ik weet eigenlijk... Ja, ik vermoed dat het na de oorlog is geweest. Maar het kan ook... Het kan, als ik denk aan mijn leeftijd... Ik zat in ieder geval nog op de lagere school.
Ja?
Ik was 9 toen de oorlog afliep. Dus ik heb geen idee of dat nu net na de oorlog is. In ieder geval zat ik nog op de basisschool.
Ja, uw vader vond dat prima. Uw moeder had daar minder mee op. U zei dat u bent geïnformeerd opgevoed.
Ja.
Was dat heel belangrijk in uw jeugd?
Ja, ja, ja. En nu nog volgens mij. Ik bedoel, ik ga niet meer naar de kerk, al een hele tijd niet meer.
Mm-hmm.
Maar ik vind, ik heb ontzettend veel bijbelkennis opgedaan. En je leert ook nadenken over de samenleving. Heel calvinistisch. Dus nee, dat vind ik, en dat past ook echt, dat vind ik ook terug in de context van dat boek. Hè, waar wij bemoeiden ons ook met van allerlei dingen. En nogmaals, mijn moeder dus niet zo, maar ik geloof dat mijn vader in die zin... ik las dus ook al vroeg de krant.
Ja, dus het werd ook als een soort verantwoordelijkheid gezien bij u thuis om je met die samenleving te bemoeien.
Ja, of dat zo met zoveel woorden werd gezegd, dat weet ik niet. Ik weet wel dat mijn vader het belangrijk vond... om lid te zijn van een vakbond. Dat toen ik dus naar het kantoor ging, naar mijn MULO... dat hij dat onmiddellijk begon te zeggen, want dat was belangrijk. En ik had ook een opoetje met mijn moeders moeder. Die had vroeger die hadden zelf een keuterboerderijtje... en later zijn ze naar Rotterdam verhuisd... omdat ze van de 15 kinderen 3 doofstommen noemden wij dat nog... maar het waren dove kinderen. Daar zijn ze voor naar Rotterdam gegaan. En daar werd mijn... grootvader dus metselaar, dus een totaal ander... Het is heel typisch verschijnsel van de industriële ontwikkeling, hè? Dat merkte ik later.
Ja, ja.
En die kwamen dus... dan vertelde hij dus, terwijl het niet zijn moeder was... hoe die opoe vroeger als kind van 8... s'nachts in donker nog meegenomen werd naar de boerderij door haar vader. Moesten daar werken, vader op het land en... het kind dus voor de boerin in de huishouding. En dan moest ze eerst een wak in het ijs hakken. En daar de was uit wringen.
Ja.
Dan stond de boerin voor het raam te kijken of ze het wel goed had.
Zo ging dat. Dus dat
en
is het milieu
mijn vader waar... was dat... die vond dat...
Dat is het milieu waar uw moeder uit kwam.
Ja, maar ik bedoel, mijn vader vertelde dat verhaal altijd... omdat hij dat een voorbeeld vond van, slechte behandeling van armere mensen.
Ja, zoals ik niet hoorde.
Precies.
En hoe keek uw moeder dan naar? Want het was een verhaal uit haar familie.
Ja, maar even nog af. Met name daarom vond hij zo'n lid worden van een vakbond zo belangrijk.
Mm-hmm, mm-hmm. En hoe keek uw moeder dan naar? Want zo te horen waren er behoorlijk wat verschillen in de manier waarop uw vader in het leven stond en de manier waarop uw moeder in het leven stond.
Ja, mijn moeder is dus, kijk, die opa en oma, die kwamen uit een of het een familie was, weet ik niet. Maar in ieder geval hoorden zij tot die kringen van... hoe heten die mensen ook weer? Neveldijk? Zegt u dat
nee,
iets?
Nee, dat zegt me niks.
Oké. Okay. Neveldijk, dat was de tijd van de leraren of zo. Van in ieder geval mannen die dan thuis bij je kwamen. En dan je...
De christelijke leraren.
Ja, nou...
Godsdienstleraren.
Ja, maar wel van bij het sectarisch af.
Calvinistisch sectarisch.
Nou, ik weet niet of dat calvinistisch was. Het was echt iets. Zij woonden dus op Goeree-Overvlakke.
Mm-hmm.
Dus het is echt een verschijnsel van. Ik heb dat boek van Neveldijk wel eens gelezen. Daar herkende ik dus heel veel in. Dat is al heel lang geleden. En dat wist mijn moeder ook. Die is gereformeerd geworden door mijn vader toen ze zich verloofde.
Dus vanuit het perspectief
maar
van haar familie
dat
is ze heel erg, licht geworden.
Ja, maar zij is de, want ik had ooms en tantes, die waren christelijk gereformeerd en zo. Maar kijk, wat zij dus meegekregen heeft. En zij is door mijn vader dus gereformeerd geworden. Maar die erfenis, net als ik mijn gereformeerde erfenis in mijn heb, had zij haar erfenis in zich van dat sectarisch. En dat raak je dus eigenlijk niet meer kwijt.
En hoe ging dat tussen uw ouders dan?
Heel goed. Ik heb ze nog nooit een lelijk woord tegen elkaar horen zeggen.
Dus ze accepteerden elkaars afkomst, ze accepteerden ook elkaars opvattingen?
Ja, maar mijn moeder, die, ik denk dat die gewoon voer op het kompas van mijn vader. Ik zag ook toen hij eenmaal overleden was in 70... dat zij toch op bepaalde punten terugzakte in ja, geen kijk, toen ik met feminisme begon en aankwam... Nou ja, dat was het enige wat ik te horen kreeg van... nou, ik weet wel niet wat je vader daarvan zou zeggen.
Dat accepteerde uw moeder niet?
Nee.
Nee?
Nee, dat vond ze vreselijk. Maar ja, ze wist eigenlijk, denk ik, ook helemaal niet wat het was.
Nee, wat had uw vader daarvan gezegd? Hij heeft het niet meegemaakt.
Nee, dat was hij heel... Maar... Nee, ik denk dat hij, daar, dat hij dat prima had gevonden. Hij vond wel dat je er dus heel goed over na moest denken. Maar hij was in die zin zeer vooruitstrevend. Ik weet wel dat hij... wij woonden dus op Delfshavenlaat.
Ja, en, eerst op Feyenoord, daarna op Delfshaven.
En dat daar een vrouwelijke predikant werd beroepen. Het echtpaar van Veen, meen ik. Nou, daar was mijn vader heel erg voor. En dat was volgens mij in het begin van de 70e jaren. En wij zijn in 68 geweest. In de Gereformeerde Kerk was de eerste vrouwelijke predikant. Althans, dat ze mocht. Maar hè, dan duurt het nog decennia lang voordat ze echt...
Dat ze ook echt zijn.
Dus
ja,
nee, in die zin...
Maar uw vader vond het prima. Uw moeder had daar meer moeite mee?
Of het een vrouwelijke predikant was? Nee, ik denk omdat mijn vader het goed vond, dat zij het ook wel wat vond.
Ja,
maar
uw vader
dat ze
was
dat
echt
nou
haar...
met. Zij zou dat geloof ik zelf niet zo verdedigen of zo. Want ja, nou ja, ze had natuurlijk ook alleen maar lagere school gehad. Daarna ging ze dan naar zo'n naaiatelier, weet je wel.
Mm-hmm.
En ze had hele slechte ogen. Ze mocht van mijn grootvader geen bril, omdat ze altijd met de brillen van haar zus opliep. Dus hij dacht dat ze het maar speelde, dat ze slecht oog.
Ja.
Maar ja, toen bleek dus dat ze op de naaiwinkel of dat atelier, dat ze inderdaad niet kon zien. Dus,
nee.
Nou ja, dus... Maar ik denk dus dat ze... veel meer had gekund als ze naar een vervolgonderwijs was gegaan.
Ja,
was in dat milieu geen sprake
nee,
van.
Nee, geen sprake en
ze
geen
kon heel goed rekenen, vond ik altijd. Ze kon heel goed uit haar hoofd rekenen, veel beter dan ik. En ze hield ook heel veel van lezen. Er werd bij ons thuis heel veel gelezen. Ze waren geloof ik wel op van die series, weet je wel.
Ja.
Maar dan, ik geloof dat ze op twee series geabonneerd waren. Nou, dus was het hele gezin zondagavond, zeker in zaterdagavond, zaten wij stil te lezen.
Dus in die zin was uw moeder wel degelijk een geïnteresseerde vrouw.
Ja.
Alleen door haar afkomst en haar opvattingen was ze terughoudender. Met name als het dan ging om nieuwe ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld het feminisme. Wie was nou voor u eerder een voorbeeld, als u daar nu op terugkijkt, hè? Uw vader of uw moeder? Als ik
nou,
het zo
ik
hoor, dan
denk
ik dat
moeder.
Uw vader... Toch wel?
Pardon. Mijn vader in de zin van dat ik graag naar kantoor wilde. Dat leek mij iets. Hij was altijd, weet je, hij was om 9 uur te beginnen, om 5 uur thuis. Leek mij ideaal.
Ja.
En hij had heel lang vakantie. Het was een goede baas, zeg maar. Hè?
Ja.
Ja, en ik zag ook wel dat... ik ging vaak naar dat kantoor toe, omdat ik tussen de middag dan brood moest brengen.
Voor uw vader?
Ja, want toen was dat nog het... Ik weet het, volgens mij is het helemaal niet zo goed. Maar dan kwam om 10 uur de bakker. Je kon dan moest hij vers brood eten. En dat moesten wij dus dan gaan brengen tussen de middag.
En van wie moest dat?
Ja, dat...
Dat werd gezond geacht.
Geacht. Nou, volgens mij is wit brood vers helemaal niet gezond. Maar goed.
Nee, kijk, je verstopping
daarom,
van.
Ja. Dus wij... Ik moest dat ook vaak doen. En tussen de middag, we hadden van 12 tot 2 dan vrij. Hè? Nou, dat was ongeveer, ik denk... 20 minuten lopen of zo, dus dat was wel rennen. Maar ik vond het vreselijk interessant, want dan kwam ik in die hal van het kantoor en dan zag ik mijn vader daar zitten en dan zag ik, ja, ik kwam zelf toen naar de gang. En daar stonden allemaal in die glazen kasten van die prachtige schepen die zij gebouwd hadden.
Ja.
En dat vond ik, het zag er allemaal heel mooi uit en dat vond ik boeiend.
En toen dacht ik wil ook naar kantoor, dacht
ja,
ik toen.
Ja, en ook wat ook een groot voorbeeld er was, behalve die windhonden en die
motoren,
Speedway,
ja.
Vond ik het ook erg interessant dat wij altijd als er een schip klaar was, dat wij er naartoe mochten gaan kijken dat het de helling afvoer.
Ja. Dat kan ik me voorstellen.
Prachtig.
Dat is
en dan
enorm
zo dat
spektakelstuk.
Spannende,
ja.
Dat hij de overkant van de Maas niet raakte. Hè? En dan ja. werd hij dus snel... Ja, nou ja, goed.
Dat is... Wat dat betreft een inspirerende man, uw vader. Wat heeft u van uw moeder geleerd? Of even refererend aan de titel van uw boek, hè, Weerbarstig Erfgoed. Wat is het dat voornamelijk de erfenis van uw moeder is geweest in uw leven?
Nou, dat ze erg gezellig thuis. Ze was een, zeg maar in die zin op en top thuis, huisvrouw. Dat ze altijd thuis was. Ze wilde ook nooit weg. Mijn vader moest haar onder andere het huis uitduwen. Of dat ze ergens met... ik weet niet of ik dat geleerd heb. Maar ja, ze hield wel veel van de kinderen. Ze was erg... en ze wilde ook heel veel kinderen. Vond ik ook niet zo'n... ze wilde haar trouwboekje vol hebben. Er stonden er toen nog 12 plaatsen in.
Hoeveel kinderen
zijn er maar gelukkig maar
had u thuis
geworden?
Dan? Acht?
Acht?
Nou ja, is nog
ja, want
fort.
Ik zag dus wel dat ze dat toch eigenlijk niet aankon.
Dat was te veel?
Ja, ze kon volgens mij niet zo goed organiseren. Dat zag ik dus wel. Maar ik kan niet zeggen dat ze me... Maar dat ze, waar heeft ze me mee geïnspireerd? Dat weet ik eigenlijk niet zo goed.
Misschien het goede moederschap?
Ja. Nou ja, ik weet niet dat ze kunnen. Ik weet niet of ik dat zelf kan oordelen of ik dat geweest ben.
Nee, dat is waar.
Dat moet je mijn kinderen vragen.
Dat zou een belangrijke erfenis kunnen zijn.
Ja, ja, ja.
Ja,
ja, ik denk ook wel. Ik ben namelijk toen ik... ik ben thuis gebleven voor mijn kinderen. Ik ben wel blijven werken eerst toen ik in verwachting was. En ik had net uitgevonden als een van, nou, geloof ik bijna de eerste, dat je... tot 6 weken voor je zwanger, voor de geboorte kon blijven werken. Dan spreek ik over 1960.
Mm-hmm.
En toen las ik in een boekje van prenataal dat die mogelijkheid... Dus, er stond een soort, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Hoe noem je dat?
Een soort handleiding voor werkende zwangere vrouwen.
Ja, nou ja, en die waren er toen geloof ik toch niet zo. Tenminste, nee, niet in mijn milieu... En toen las ik dat daarin. En ik stapte naar de boekhouder. Ik woonde toen in Venlo. En die ging dat voor mij uitzoeken. Die had er ook nooit van gehoord. Nou, en dus dan blijf je werken tot 6 weken daarvoor. En daarna kreeg je uitbetaald tot 6 weken daarna. Nou, en dan onthoud ik dus wat mijn moeder dan zei. Nou, wat dat. Nou ja, dat moest dan bijna iets heidens zijn of zo. Dat kon.
Dat je doorbetaald werd als
ja,
jonge moeder.
Ja, precies. Nou, en dat was inderdaad zo. En toen ben ik dus daarna nog een hele tijd thuis blijven werken voor iemand. Mijn baas, zeg maar, die woonde ook naast mij.
Mm-hmm.
En,
maar ook vanwege de kinderen.
Dus. Huh?
Ook vanwege de kinderen heeft u dat gedaan.
Ja, nou nee, dus dat eerste kind... Ja, want ik ben dus later freelance gaan werken toen ik mijn journalistiek had gedaan in de 10 jaar daarna. Omdat ik... toch bij die thuis wilde. Ik vond dat ik thuis moest zijn.
Ja, ja.
En ik neig nog daartoe. Zeker als zij op de middelbare school gaan, vind ik... maar dat mag ik natuurlijk niet zeggen van feministen. Maar ik heb
mag
wel
alles
zoiets.
Zeggen hier vanmiddag.
ik denk als ik het over zou moeten doen, dan...
Zou
nou
het
ja,
opnieuw
ik
zo
het
gedaan
niet.
Hebben?
Ja, maar er zijn nu andere mogelijkheden. Toen was er nog
nee, dat
helemaal
is waar.
Niets.
Nee, er was nog niets van kinderopvang nee. of naschools opvang.
Nee, nee. Later, toen heb ik nog een nakomertje gekregen. En toen begon er in het dorp waar ik toen woonde een soort kinderopvang. En die heb ik daar nu naartoe gebracht. En die was toen 2 of zo. Nou, toen voelde ik me dus echt wel een beetje schoon. Yeah.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, 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 I know. She's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away.
Dat was een klassieker van Bill Withers, Ain't No Sunshine. Een liedje uit 1971, afkomstig van zijn album Just As I Am. U luistert naar Schepper en Kobe, de NCRV op Radio 5. En ik praat vanmiddag met Siet Delhaas, journalist en cultuurhistorica. Zij schreef onlangs het boek Weerbarstig Erfgoed, Globalisering in Zakformaat. Een boek over weduwvererving in Kenia. Daar praten we straks verder over. Maar we zijn eerst, mevrouw Delhaas, uw eigen doopcel een beetje aan het lichten. Ja. We waren net in gesprek over uw jeugd, over uw eigen moederschap. De manier waarop uw ouders u beïnvloed en geïnspireerd hebben. En u noemde het al, op een gegeven moment, u wilde graag naar kantoor. Dat had u bij uw vader gezien, hoe leuk dat was, hè, van 9 tot 5. En dat sprak u erg aan. Maar in 1970, u was toen halverwege de 30, besloot u toch een andere weg te gaan. U besloot journalistiek te gaan studeren. U refereerde daar net al even aan. Waarom journalistiek?
Nou, dat wilde ik eigenlijk al op mijn 16e. En ik, ja, dat ben ik heel dom geweest. Ik heb dat niet nog even nagekeken. In, voor de radio. Wij hadden thuis zo'n klein radiootje. En dat stond op een plankje dat de kinderen er niet bij konden.
Oh, mochten maar, niet nee. Die naar de radio luisteren?
Ja, die mochten wel luisteren. Oh, maar anders zien mijn ouders het goed vonden.
Oké. Okay. Al bij u thuis?
Ja, bij mij thuis.
Ja, ik dacht bij u thuis.
En daar was toen in de jaren 50 was er een journalist op de radio. En ik denk ook wel dat hij in de krant schreef. Wij waren toen geabonneerd op de Rotterdammer, hè, van het kwartet. En ik weet niet meer hoe die heet. Verdorie, ben ik toevallig zijn naam tegengekomen. En in ieder geval, dat was en in de Spiegel schreef hij ook. En dat was een journalist, Alfred van Sprang?
Ja, die naam
is
echt
wel iets. Ja, dat is het. Alfred van Sprang. En dat vond ik zo boeiend. Die man die reisde de hele wereld af. En ik had dus een soort stil verlangen. Ik weet niet of ik dat ooit hard daarop uitgesproken had om dat te worden.
Maar waarom werd u dat dan pas rond uw 35e?
Omdat verder dan die MULO. Ik ben wel allerlei cursussen gaan doen, hè, daarna. Steno, Frans en Duits en Engels. En ook later, toen ik al getrouwd was, een secretaresseopleiding. Maar ja, ik zag toch wel van, ik zou kinderen krijgen en ik zou gaan trouwen. Dus dan kun je niet over de wereld zwerven. Je had in die tijd ook Mary Pos. Daar hoorde ik iets minder van. Maar dat was ook wel een voorbeeld. Maar ja, dat was, ik weet niet of ze een ongetrouwde vrouw was, maar dat waren toch, zeg maar, doelen die nog te ver waren buiten mijn.
En zo ervaarde u dat dus ook. Ik ben getrouwd, ik heb kinderen, dus ik kan niet over de wereld gaan zwerven.
Ja,
maar
absoluut.
Kennelijk dacht u daar begin jaren 70 anders over. Uw oudste kind was toen 10.
Ja, nou, ik zat was mijn jongste dochter, die was van 66. En toen realiseerde ik mij, volgend jaar gaat zij naar de kleuterschool en dan zit ik hier thuis. Weet je, wel zo van,
dat
vreselijk, ja, ontzettend. En toen kwam ik ben dus ook een beetje bijgelovig, toen kwam ik 3 keer achter elkaar iets tegen van een schriftelijke cursus journalistiek. En dat was toen, mag ik hier reclame maken of niet? Nee, hè? Nou ja, dat was bij een.
Het begint met een L en eindigt met een I.
In Leiden was
het. Ja, we hebben het over dezelfde. Ja,
en die gaf, en ik dacht van, god, dat kan ik gaan doen, zeg. En toen zij naar die kleuterschool ging, of misschien dat ik het onmiddellijk gedaan heb, dat weet ik niet. Ik denk dat ik daar onmiddellijk aan begonnen ben. Ben ik die cursus gaan doen. Nou, dat was zo vreselijk interessant. Maar ja, ik moest dus overal naartoe, hè? Naar een rechtbankverslag doen.
Dat hoort bij die cursus,
theater,
hè?
Alles. En ik kreeg hele goede cijfers. En ik had hele enthousiaste leraren die je nooit zag, maar die dan een heel verhaal bij mijn verhaal schreven.
Ja, ja.
Als je allemaal instuurde. Ik had natuurlijk een typemachine van Albert Heijn, zegeltjes. Nou, zulke, even om dat erbij te noemen. Dus dat, als zij op bed waren, dan ging ik dus aan de slag. En ik heb er ontzettend veel plezier in gehad. En ik heb vrijwel onmiddellijk toen ik dat diploma had na een jaar. Ik heb dat echt binnen dat jaar gehaald. En dan zul je zeggen, hoe kun je in één jaar journalistiek doen terwijl je nu 4 jaar op een academie voor de journalistiek. Nou ja, ik weet het niet, maar ik had in ieder geval heel veel aan mijn cursussen die ik gedaan had van Steno. Mm-hmm. Het was niemand van mijn collega's, als wij bij een gemeenteraadsvergadering moesten verslaan, kon, die schreven dan zo 2 woorden op en dan wisten zij het. En ik zat alles zo met Steno helemaal te noteren.
Dus want u ging al vrij snel inderdaad ook als journalistiek aan het werk, hè?
Ja, ik had echt hoor. Ik ben onmiddellijk, wij kregen toen die bestaat nog, die maatschappij die zoveel huis-aan-huisbladen deed. En ik dacht, ik had natuurlijk in mijn hoofd, ik moet bij die kinderen thuis zijn. Uh-huh. Dus dat blad verscheen 1 keer per week.
Ja, ja.
Dus dat werd ook dan niet te veel. En dan, dat is haalbaar voor mij. Dus daar ben ik mee begonnen.
En bevredigde dat?
Ja, je kreeg per regel betaald. Dus het was heel verleidelijk om te lange stukken te gaan schrijven.
Hele lange verslagen van de gemeenteraadsvergaderingen.
Ja, maar wat tegelijkertijd zo ontzettend leuk was. Ik ging dus in 70. Dus ik zeg maar eind 70 of begin 71 ben ik daar dus begonnen. Toen woonde ik in Zwijndrecht. En ik moest dus naar Hendrik Ido Ambacht en in Zwijndrecht. Daar om te beginnen. Later kwam er ook af en toe Papendrecht bij of Heer Jansdam. Maar dat was zelden, die 2 gemeentes. Nou, en ik, doordat ik freelance was, kon ik van alles verzinnen. Maar ik was toen ook beland geraakt. Ik was van feminisme wist ik nog niks. Maar wel van emancipatie. En wat het leuke was, ik schreef en ook van ontwikkelingswerk. Want toen was het Interkerkelijk Vredesberaad. En ik was daar iemand tegengekomen, een onderwijzer of een hoofd van een school daar. En die heeft een soort IKV opgezet. Nou, daar ging ik dus bij.
Een soort voorloper van het IKV.
Ja, en als je dan in zulke soort dingen terechtkomt, ga je daar stukjes over schrijven. Dus als ik ergens lid van was, dan schreef ik over dit soort dingen. En dus ik schreef ook over de acties van Rietsuiker. En dat de gemeenteraad, of ook de gemeente, het Zwijndrecht bijvoorbeeld, dat moest gaan gebruiken.
Ja, Rietsuiker, dat was in de jaren 70.
Ja,
was
dat gingen ze dus niet doen. En ja, ik was toen nog bij de lid van de ARP ook actief. En dat was een AR-wethouder. En in Zwijndrecht was een club van rode vrouwen. En die vonden dat zo geweldig dat ik dus ook die AR-wethouder dus
Onder druk zet.
Ik schreef erover, dus of die daarvan onder druk raakte. Maar in ieder geval dat ik het. En toen waren zij net bezig begonnen. Toen was net uitgekomen het rapport van Rome.
Ja, we hebben het dan over 374, hè?
Nee, 72. En dat kwam uit. En die vrouwen, die hadden rode vrouwen in Zwijndrecht. Mm-hmm. Die hadden een clubje opgericht, discussie over dat rapport van Rome. Naar aanleiding van een stuk wat, hoe heet hij? Ik noem hem ook in mijn boek, die landbouwminister.
Nu overwaart u mij eventjes.
Oh, hemel. Ik kan het 100 keer zeggen. Die beroemde
Nederlandse landbouwminister.
Ja, hij is ook in de Europa gezeten. Nou, het komt schiet me wel te binnen.
Toch zo'n pers?
Nee, veel groter. Nee.
Nou, daar komen we op.
Nou, die die had een stuk geschreven en dat, een en toen werd ik door die rode vrouw daarbij gehaald. Omdat ik, ook al was ik dan christelijk, ik was toch kritisch. Nou, dat vond ik. En daar heb ik ontzettend veel geleerd. Heel veel wat buiten mijn gezichtsveld lag. Want ik was echt heel veel met de kerk bezig.
Ja, dus u bent inderdaad via die journalistiek eigenlijk in contact gekomen met die rode vrouwen, met de wereld van de ontwikkelingssamenwerking. Ja. En hoewel u zich al met emancipatie bezig hield,
was
feminisme nog
uit
1 brug te ver?
Ja, dat was eigenlijk ook nog nauwelijks. Ja, het was al in de 8e, maar dat lag echt nog vet. Dat lag te ver van, want dat speelde zich in Amsterdam allemaal.
Ja, maar desalniettemin bent u later toch die brug ook overgestoken. En daar gaan we het straks over hebben.
Ja.
Popklassieker noemen, Coming Around Again van Carly Simon. U luistert naar Schepper en Co. bij de NCRV op Radio 5. En vanmiddag praat ik met journaliste en cultuurhistorica Siet Delhaas. Ze schreef een boek over weduwvererving in Kenia, weerbarstig erfgoed. Daar komen we straks over te spreken. Maar eerst ga ik weer even met u terug, mevrouw Delhaas, naar de jaren 70 inmiddels. U vertelde net hoe u journaliste werd en hoe door de keuze voor dat vak uw wereld als het ware openging, uw wereld zich verbreden. We zijn er trouwens ook achter hoe die minister in kwestie heet, Sikko Mansholt, minister van Landbouw, laat ik dat ook even zeggen. En dat feminisme, dat klopte toch in de jaren 70 ook bij u aan de deur. Op welke manier? Want u zei net, ja, dat was eigenlijk nog een beetje een brug te ver, begin jaren 70. Maar toch raakt u in de ban van het feminisme. Hoe is dat gegaan?
Nou, in de eerste plaats dus door die rode vrouwengroep. Hè, waar
ja,
ik
daar
bij
is
zat.
Weindrecht.
Ik weet niet of ik toen het woord feminisme al tegenkwam. Daarbij. Achteraf weet ik dat ik toen ik in Venlo woonde, dus wij zijn daar verhuisd, 68, zijn we naar Zwijndrecht gegaan. Achteraf herinnerde ik me dat daar ook al een groep feministische vrouwen was. Ook als een van de eerste, maar het was echt te ver.
Dat was een andere
wereld. Helemaal ja, ver van ja. mij vandaan. Interesseerde me ook niet voor. Ik was echt met de kerk bezig.
Want daar bent u altijd actief geweest in de kerk?
Ja, altijd.
U vanaf mijn 14e. Altijd maatschappelijk actief?
Ik werd met zondagsschooljuf en ik ging briefjes rondbrengen op schepen die aan de kanwal
ja,
lagen.
Rotterdam,
en
aan ja.
dit soort dingen. Maar ik denk dat ik in 77... Ja, in 77, toen ging het ineens heel snel, maar en dan toch weer binnen die kerkelijke context kreeg ik van een vriendin die bij mij op het avondgebed zat in Winterswijk. Daar woonden wij toen. Een briefje door van een gossie, dat is iets voor jou, want er is een weekend over feministische theologie. En ik wist toen nog niet zo goed wat het was. Want mensen noemden mij wel een feminist, maar ik wist eigenlijk helemaal niet wat het was.
U voelde zich niet zo?
Nee, het klopte wel bij mij, maar ik was daar helemaal niet mee bezig. Ik was geëmancipeerd en zo. Hè. Dat was voor mij genoeg. Ik wist helemaal niet dat feminisme dus nog een paar stappen verder was. En ik had daar ook helemaal geen behoefte aan. Ik deed gewoon wat ik wilde. Hè.
Ja, u leidde een leven zoals u dat prettig vond.
Ja, precies. En toen ben ik naar dat weekend gegaan. En daar viel ik van mijn stoel bijna wat ik hoorde van al die vrouwen die in IJmuiden, die hadden toen daar een gemeente, ik weet niet meer hoe dat heet hoor, maar wat die verhalen die ik daar hoorde. En ik weet wel, toen ik daar wegging, dat ik dacht, wat erg, wat zielig voor al die vrouwen. Er zaten vrouwen bij van 60, 70. En die dat toen pas ontdekt hadden van die feministische theologie, dacht ik, wat erg als je zo oud bent en dat je dan pas dat ontdekt en dat je dan je hele leven al achter je ligt.
Maar dus eigenlijk dat ontdekte wat u op dat moment praktiseerde, namelijk een zelfstandig leven als journalist.
Dat ging meer over de theologie. Zij gingen kritiek uitoefenen op de theologie, op de predikanten, wat ze in de kerk door. En binnen die club van IJmuiden was dat, geloof ik ook. Daar was natuurlijk al iets van een grote vrijheid, maar die vrouwen die gingen dus nog binnen die club nog kritiek uiten op die vooruitstrevende mannen, dat ze vrouwen in de Bijbel en zo, dat helemaal niks was. En toen ben ik dus ook, daar heb ik een groot stuk over in Trouw. Daar heb ik geloof ik mijn eerste stuk in Trouw geschreven. Nou, dat was een halve pagina. Ik schrok er zelf van. Nou ja, en dat was, dat was zo ontzettend scoren.
En welke strekking had dat stuk?
Ja, wat ik daar hoorde. Ik bedoel, ik had er nog helemaal niets over gelezen. En de kritiek op de Bijbel. Hè? Dus wij hadden natuurlijk al kritieken over al die mensen die geloven dat de slang gesproken had en zo. Maar goed, dat lag ver achter ons. Maar op de rol van de vrouwen in de kerk en in wat er in de Bijbel stond, daar ging het dus over. Nou ja, ik zat met mijn oren te klapperen.
Ja, nu u schreef over in Trouw.
En dan heb ik over in Trouw geschreven. En wat de tweede grote stap was in die tijd. Ik had er verder ook nog niets over gelezen. Vlak daarna waarschijnlijk hoorde ik Tine Halkes voor de daar had ik ook nog nooit van gehoord.
Later is dat voor u een heel belangrijke vraag geworden,
Katharine
Halkes. Ja,
dan hoorde ik dat zo'n 's avonds, 10:15 of zo, van de NCRV, bij het woord of zoiets dergelijks. En dan hoorde ik een vrouw en een man lachen al in bed. En ik liep daar nog een beetje rond te scharrelen in een donkere kamer. Dan hadden we het licht van de buiten. En liep ik daar waarschijnlijk naar te luisteren. En toen hoorde ik ineens die stem, dat zal ik nooit vergeten, en van wij willen een warme kerk en bla bla bla, een heel vraag. Nou, ik dacht van ja, dat is precies
wat u ook wilde.
Wat ik wilde. En toen is het dus gewoon helemaal. Doordat ik dus naar Kerk en Wereld ging, daar kreeg ik dus contacten over het hele land. En van alles gebeurde daar.
U weg naar het feminisme is dus verlopen via die feministische theologie.
Ja, absoluut.
En u heeft dat ook in de praktijk gebracht door later een catechetenopleiding te volgen, hè?
Nou, daar was ik toen nog niet mee begonnen, 77. Ik ben ik wilde eigenlijk met mijn journalistiek, en ik weet niet of ik dat al eerder gedaan heb, dat ben ik een beetje kwijt. Ik denk dat ik dat al eerder gedaan heb. Toen heb ik eens Bert Kleij opgebeld. Want wilde ik.
En dat was, ik ben ook journalist, maar wat een inspirerende man is dat geweest. Heeft mij ook geïnspireerd. Absoluut.
Toen woonde
van
ik nog in Zwijndrecht, dat weet ik. En toen zei hij van ja, hij deed dat en ze hadden echt niemand nodig. Maar het was wel heel leuk, want daardoor ben ik met hem in contact gekomen. Dus ik heb later ook nog vaak met hem gesproken. En toen kwam ik, dus nadat ik dat Huis aan Huisblad niet meer deed, ben ik bij de Dortenaar gevraagd. Hè, gevraagd.
Dat is een dagblad, hè?
Ja, en daar hebben we ook onderzocht. Want dat bleef toch in mijn hoofd hangen. Want kijk, toen was het nog heel spannend in de kerk, hè? Met de Wereldraad die van alles deed. die al die ontwikkelingslanden waren erbij gekomen. We hadden over apartheid ging het, over homo's, het ging over, nou ja, wat was er nog meer? De kernwapens. Hè?
Ja, kerk en maatschappij lagen dichter bij elkaar dan ooit.
Ja, dus dat was voor mij spannend genoeg om daarmee over te schrijven en mee bezig te zijn. En dus dat bij die Dordtenaar, dat werd ook niks, want die hadden toch een te geseculariseerd publiek. En intussen woon ik in Winterswijk. En daar ben ik dus op de een of andere manier, ik weet niet of ik daarna gesolliciteerd heb, ben ik bij een hervormd kerkblad, Kerkleven in Oost-Gelderland, met 11.000 abonnees, ben ik dus eindredacteur of hoofdredacteur, er was verder niemand geworden. En ik had 3 blaadjes per 14 dagen, die kon ik helemaal. En daarachter kwamen al die kerkdingen. Nou, en ik heb daar van alles kunnen schrijven. Ik had daar een stel predikanten in dat bestuur zitten, maar niet allemaal predikanten. En ja, ik kreeg nooit op mijn donder. Soms hadden ze wel eens kregen ze ingezonden brieven. Die kreeg ik dan. En nou ja, die nam ik dan mee. Boze. Over dit soort onderwerpen. Hè, want daar schreef ik dus over. Vooral wat de Wereldraad van Kerken weer had gezegd. Maar zij stonden eigenlijk altijd achter mij. Ik bedoel, we praten er wel over. En ik heb toen ook ingevoerd dat ze ingezonden brieven mochten sturen.
De
want
lezers.
Ik zei, dan kunnen ze hun ei kwijt. Ja. Anders zijn ze alleen maar boos op mij. Dan kunnen ze ook. Nou, dat heb ik dus 7 jaar gedaan. Ja, en dus ik had eigenlijk, ik kon daar gewoon binnen, zeg maar, die kerkdingen.
Ja.
Kon ik genoeg mijn feministische theologie kwijt.
En ook letterlijk binnen de kerk, want ik zei het al, u hebt zo'n catechetenopleiding gevolgd, een opleiding voor vormingswerk binnen de kerk.
Omdat ik dacht van, ik weet niks van theologie, zeg maar. Ja, wat je meekrijgt van thuis.
U wilde ook op die manier.
Ik wilde weten. Kijk, ik ging mee naar van die klassesvergaderingen en zo. Ja, dat wist je niet. En er kwam natuurlijk ook bevrijdingstheologie. En dan kun je dat wel lezen en in geïnteresseerd zijn. Ik zat op mijn 23e dat boek al te lezen van Honest to God, weet je wel. Maar je wist geen. Je had geen basis.
Maar
en dat wilde
dus,
ik hebben.
Ja, u wilde u smachtte naar kennis als het ware.
Ja, heel erg.
En vandaar dan die opleiding. Heeft u ook een prijs betaald voor uw kennismaking met het feminisme en het feit dat u met die feministische theologie echt aan de weg kon timmeren, met name in dat blad daar in Gelderland?
Nee, vind ik niet. Ik ben wel gescheiden, maar dat is niet de prijs daarvoor. Daar heb ik dus wel inzicht gekregen.
Maar de scheiding was geen oorzaak van
misschien dat
feminisme.
Ik het door durfde zetten, dat denk ik wel.
Hoezo was dat dan wat nodig was om het door te durven zetten?
Omdat ik daar van tevoren nooit over na zou. Je wist dus wel dat er een heleboel mis was. Maar door die gesprekken met die andere vrouwen op Kerk en Wereld, die zeiden, dus je sprak zoals iedereen dat deed, je sprak dus nooit ergens over. Hè, dat je
niet over de privé-situatie.
Nee, absoluut niet. Nee,
en waarom was dat dan niet?
Nou, dat deed niemand toch? Dat gebeurt nu nog heel veel. Wij zijn daar binnen het feminisme juist mee begonnen, want daar werd in je ervaringen, hè, dat werd het grote. En ik weet wel dat ik door, en ook met name doordat ik toen een interview heb gelezen met Tine Halkes, die gescheiden was. En die dus een aantal dingen zei. Nou, en dat is voor mij zo'n eye-opener geweest.
Wat zei zij bijvoorbeeld?
Nou, dat je dus ook goed alleen verder kon. En dat je, dat stond, meen ik, in de tijd. En ik kan dat niet meer letterlijk zeggen. Maar ik weet wel dat dat voor mij toen heel schokkend was. En dat iemand op Kerk en Wereld tegen mij zei, die is nu 76 en die zat ook in de zending en zo. En dat hij tegen mij zei, toen ik eindelijk iets zei, dat hij zei van, jij neemt de hele verantwoordelijkheid op je die bij die man ligt. En het is echt vreselijk hoe je dus geïndoctrineerd bent. Ik weet nog dat ik naar mijn kamer liep, hè, om te gaan slapen. Want wij overnachten daar, want dat is juist het prachtige. Hè, dat je daar een heel weekend bij elkaar kan houden. En konden wij dus ontzettend veel doen. Dat ik naar mijn kamer liep en dat ik nog dacht, echt letterlijk, van dat is mijn taak. Echt, dus niet te geloven. Maar dat heeft er zo ingehakt dat ik de volgende dag dus begon een heleboel te rafelen.
Met die scheiding als gevolg.
Ja, ja, ja.
Heel bepalende jaren, dus de jaren 70 voor u. Ook voor uw latere carrière als journaliste, als schrijfster. En het meest recente product van die carrière ligt hier naast me. We beschreven al de weduwe die het boek siert. Het boek Weerbarstig Erfgoed over weduwvererving in Kenia. Het is een boek over dat thema, maar vooral ook over een project dat daar gestart is door een Nederlandse vrouw, Rentia Kreine Hendricks. En dit boek sloot voor u een periode af van 4,5 jaar reizen, onderzoek en schrijven. Waarom wilde u over dit thema en over dat project van die Rentia Kreine, waar we het straks uitgebreid over gaan hebben, waarom wilde u daar zo graag een boek over schrijven? Waarom was dit binnen het kader van wat u net allemaal vertelt, hè, waar uw hart ligt, waar uw belangstelling ligt, waarom was dit een thema waarvan u zei, ja, daar moet Nederland kennis mee maken?
Nou, ik wilde er niets zo graag over schrijven. Ik hoorde die verhalen al 20 jaar van Rentia. En ik had heel veel vragen erbij. Ook wat ik aan het begin, ik weet niet of toen de microfoon al open stond, van dat je toen met al die veranderingen, dat wij aan ons in het begin van de jaren 70 gingen afvragen, hadden wij wel met die zending moeten beginnen? Had je die mensen niet in hun eigen religieuze sfeer moeten laten, ja, enzovoort.
Meer respect hebben voor de tradities.
Precies.
Daar.
Dus die discussie. En dat zag ik ook. Dus al dit vragen. Maar ik had het zo ontzettend druk met andere dingen, dat ik hoorde die verhalen. Ik stelde mijn vragen. En zij zei vaak, ga nu eens mee. Maar ik had gewoon geen tijd in die 90e jaren. Toen op een gegeven moment, ik heb toen ook nog een keer een boek geschreven, Vrouwen Vandaag, dat ging over ouderen. En daar had ik, toen ik daarmee bezig was en ik al die enquêtes die wij gehouden hadden onder die vrouwen, had ik heel erg van dat feminisme. En dan heb ik het over de vrouwen binnen de kerk, want daar deden we die enquête onder met nog een andere groep vrouwen. Ik heb het geschreven. Dat is gewoon niet meer wat wij ervan droomden, namelijk de dingen veranderen. Het was gewoon, ja, ik vond het slappe hap geworden.
Slappe hap geworden?
Ja, en ik weet van heel veel vrouwen wat die ervoor over gehad hebben. Net als ik ook met mijn scheiding. En dat je zoveel conflicten bent aangegaan, hè, om dit soort, wortels waren, waar je voor wilde staan. En wat er ook voor moest, niet alleen in je privé, maar wat er moest veranderen in de wereld.
Maar zegt u eigenlijk dat de generaties na u het hebben laten verslonsen?
Nou, na mij is degene, die jeugd na mij, ja, die zijn niet meer zo bezig met de kerk enzovoort. Dus ik bedoel, het feministische theologie in die zin, zoals waar wij waren, zeg maar, wij waren de middenmoot, hè? De vrouwen die gestudeerd hadden, die zaten aan de universiteit en die schreven de boeken. Maar wat ik deed, was met, zeg maar, de vrouwen in de kerk.
Ja, ja, u werkt in de praktijk.
Ja, en ja, dat vind ik, ja, ik vond dat, als ik zo naar die enquêtes keek van hoe we, denk je, oud worden, dacht ik van, ja, ik vond dat, dus dat was voor mij een beetje. En toen had ik op een moment dat Rentia dus meer aandrong van, gaan nu eens mee. En ik had iets gelezen van Tine, die een hele, daar begin ik ook mijn laatste hoofdstuk mee, die een concrete vrouw, wat doen wij als Westerse vrouwen voor de vrouwen in de derde wereld? En dat heeft voor mij dus, zeg maar, nou, als het hier dan niet meer, dan daar.
Daar gaan we in het volgende uur van Schepprenko over praten. Ook over wat dat precies is, weduwvererving. Maar eerst luisteren we naar onze wekelijkse poëzie-rubriek. En deze week staat de zomer centraal. Want ja, de zomer spreekt natuurlijk tot de verbeelding, ook in de poëzie. Joga Brouwers en Lex Bolmeijer lezen daarom vanmiddag in Schepprenko zomerse poëzie. Thank you.
Ik werd wakker door de zon en met het dekbed om me heen deed ik alle ramen dicht. Rillingen trokken over mijn huid. Ik keek hoe het vuur bezit nam van de lucht en hoe het middag werd. Maanden in de baai en niets gedaan. Niet begrepen hoe de tijd verliep. Brood gebakken, zonder woorden nagedacht. Gekeken naar de vogels door een kijker. Gelopen langs de waterlijn. Dit is alles wat er is. Ik wacht tot oesters in hun schelpen parels draaien rond het zand en opengaan.
Een schaduw wordt niet zwarter als ik er die van mij aan toevoeg.
De zon komt op, de zon gaat onder. En altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan. Ik heb alles gezien wat onder de zon gebeurt. En vastgesteld dat het niet meer is dan lucht en najagen van wind.
Ik, de zon en de weg. En de zon, de weg en ik in zonderlinge harmonie op dit ogenblik. Ik ruik geen bloemen, ik zie geen bomen, geen vogels, geen heg. Ik voel maar een gaande man in de zon op een weg.
Ik ging een keer uit wandelen met Annabeth en Joost. Zo met z'n drietjes dus. Wel nee, er liepen er nog drie met ons mee. Die liepen net als wij te wandelen op een rij. De schaduw van Annabeth, de schaduw van Joost en de schaduw van mij. Soms waren we lang en dan, oeh schrik, dan weer alle drie kort en dik. En soms zei Joost, oh nee maar zeg, want dan waren we alle drie ft weg. Maar Annabeth, die het weten kon, zei, we lopen niet meer in de zon.
Daar gaat hij weer, zegt John. Hij is weer weg, die zon. Maar Marjolein zegt elke keer, kijk, kijk, die zon, daar is hij weer.
Hier is iets dat ieder wil hebben. De warmte van een zonnige dag. Een koel lichaam tegen je aan. Zodra geboren op de evenaar, de zon en brandmerk in jou. Een vuur dat gloeit in het merg. Thuis is waar de kachel hoog staat. Iets dat iedereen wilde hebben. Het geluid van een dierbare stem. Die verhaalt van een leven lang. Omdat jij er bent, niemand anders. Woorden verliezen zich totdat zij zich vastzetten in het geheugen waar de tekens nog spreken. Iedereen wil dit graag hebben. Net dat moment voor het geluk. Een glimlach, een bekende kuch, die je kan delen met geen ander. Dat is alles wat we hebben. Jij en ik die elkaar bemerkten, tellen niet de minuten van de nacht.
Ik hoor het licht, het zonlicht, pizzicato. De warmte spreekt weer tegen mijn gezicht. Ik lig weer, dat gaat zomaar niet, dat gaat zo. Ik lig weer monomaan, weer monodwaas van licht. Ik lig languit, lig in mijn huid te zingen. Lig zacht te zingen, antwoord op het licht. Lig dwaas, zo dwaas niet, buiten mensen, dingen. Te zingen van het licht dat om en op mij ligt. Ik lig hier duidelijk, zeer zuidelijk, lig zonder te weten hoe of wat. Ik lig alleen maar stil. Ik weet alleen het licht van wonder boven wonder. Ik weet alleen maar alles wat ik weten wil.
Joga Brouwers en Lex Bolmeijer lazen teksten van Willem Elschot, Gerrit Krol, Emily Dickinson, Toon Hermans, Gerrit Achterberg. En ze lazen ook een gedeelte uit het Bijbelboek Genesis. Bijna tijd voor het NOS-journaal van 3 uur. En daarna ben ik graag bij u terug met het 2 uur van Schipper en Co. Dan praat ik verder met Siet Delhaas over haar boek Weerbarstig erfgoed over weduwe-erving in Kenia. Dus heel graag tot zo dadelijk na het NOS-journaal.
Ik geloof. Ik geloof in de mensen.
NCRV.
Goedemorgen, informatie Rijksoverheid.
Jullie gebruiken sinds 1 juli de naam Postbus 51 niet meer, toch?
Dat klopt.
Maar met vragen kan ik voortaan naar 1400 bellen.
Dat klopt.
Of kijken op rijksoverheid.nl.
Hoe weet u dat allemaal?
Dankzij dit spotje natuurlijk.
U hoort het, de naam Postbus 51 gebruiken we niet meer. Maar we gaan gewoon door met het geven van informatie via rijksoverheid.nl en via het nieuwe 4-cijferige telefoonnummer 1400, lokaal tarief. En met onze tv- en radiospotjes natuurlijk.
Drie uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De politie heeft opnieuw een verdachte opgepakt voor de gewelddadige woningoverval in Voorthuizen. Het is een man van 32 uit Culemborg. Toen hij werd gearresteerd was er een man van 37 bij hem. Hij zou de man hebben geholpen om uit handen van de politie te blijven. Daarom is ook hij opgepakt. Vrijdag hield de politie al een man uit Beekbergen aan. Die had zichzelf bij de politie gemeld. Bij de woningoverval van woensdag is een bewoner een paar keer in zijn been geschoten. De man en vrouw zijn ook met bakstenen geslagen. Een van de overvallers overleed aan zijn verwondingen. Hoe de man gewond raakte is nog altijd niet duidelijk. Volgens de politie is hij niet neergeschoten. Met het Dorifel-virus zijn de bankgegevens van zo'n 550 Nederlanders gestolen. Vooral van ING-klanten, zegt een digitaal forensisch onderzoeksbureau Digital Investigation. Dat zegt ook dat de bron van de besmetting in Oostenrijk zit. Het onderzoeksbureau gaat ervan uit dat er veel meer overheidsinstanties en bedrijven zijn besmet dan tot nu toe werd aangenomen. Volgens het bureau zijn niet 3000 computers ermee besmet, maar mogelijk tienduizenden. In Noordwijk hebben zo'n 100 mensen zich vannacht tegen politiemensen en ambulancepersoneel gekeerd. Ambulancemedewerkers werden tegengehouden toen ze een gewonde bromfietser wilden helpen. Agenten die te hulp schoten werden bekogeld met flessen. De politie zette daarop honden in en dreef het publiek met de wapenstok naar achteren. De bromfietser was rond 2 uur 's nachts betrokken bij een aanrijding met een voetganger. Er is 1 iemand aangehouden. De bromfietser raakte licht gewond. Het weer in het zuidwesten sluierbewolking, in het noordoosten een paar stapelwolken. In de rest van het land volop zon bij zo'n 25 graden. Morgen opnieuw veel ruimte voor de zon. Later op de dag dan kans op een bui. Middagtemperatuur opnieuw een graad of 25. Dit was het NOS-journaal.
Het weekend van Radio 5. De NCRV. Schepper en Co. Met Helco Span.
En zo mag ik u alweer welkom heten bij het tweede uur van Schepper en Co. Vanmiddag de eerste aflevering van onze tweede zomerserie met als titel Wijze vrouwen van een zekere leeftijd. De komende 4 weken gaan we in gesprek met vrouwen die in het Nederland van na de oorlog op hun eigen en oorspronkelijke wijze hun weg in het leven zijn gegaan. En vanmiddag praat ik met Siet Delhaas. Zij is journaliste en cultuurhistorica. En haar meest recente boek behandelt een ontwikkelingsproject in Kenia rondom weduwvererving. Weerbarstig erfgoed, zo heet het boek. En mevrouw Delhaas, u had het net al over de manier waarop u besloot om dit boek te schrijven. Maar eerst maar eens even dat begrip weduwvererving. Ik had er nog nooit van gehoord. Wat voor systeem is dat? Het is een systeem dat in Kenia heel bekend is, hè?
Ja, maar bij NCV, Christelijke Omroep, de mensen komen het al tegen in de Bijbel. Daar hadden Abraham en Isaac ook meerdere vrouwen. En als dus de man overleed, dan werden de vrouwen dus vererfd. Die bleven in die familie. En bij
als een soort eigendom.
Ja, het is een eigendom. Kijk, dat wordt in die Bijbel vandaan, zeker bij de uitleg, niet zo benadrukt. Maar toen ik ermee bezig was, ik denk, nou, dit zijn gewoon de oud-testamentische Bijbelverhalen.
Ja.
Waar wij dus helemaal dan niet kritisch naar kijken op deze manier. Maar bij de Luo is het dus zo.
En dat is een volk in Kenia? De Luo?
De Luo is een volk in Kenia. Men zou vroeger zeggen, zeg men nog vaak een stam, maar ik heb het expres niet genoemd, omdat dat een denigrerende klank heeft. Mm-hmm. En bovendien, er wonen daar 43 volken in Kenia. Toen de Engelsen het opdeelden met een lineaal.
Ja, zo is heel Afrika met een lineaal. Het ging dus
dwars door dat Luo-volk.
Ja.
De anderen wonen in Tanzania en in Oeganda. Maar in ieder geval, deze mensen zijn vanuit het noorden, door de gewoon getrokken van, nou, waar groeit gras, daar ga ik met mijn vee heen. Want het was een veevolk. En dus het was een nomadevolk, zwervend. Mm-hmm. En die mannen die hadden dus meerdere vrouwen, want ze wilden zoveel mogelijk vee hebben. En de mensen ruilden hun dochter voor vee.
Dat was de bruidschat.
Precies. En dat was heel gewoon enzovoort. En die vrouw die ging dus voor de schoonfamilie werken op het land. Of van alles, allerlei andere dingen doen.
En als dan de man in kwestie overleed, dan moest die vrouw als een soort eigendom van die schoonfamilie gewoon blijven werken en gewoon in de familie blijven.
Dus er werd een zwager aangewezen die haar dus moest niet trouwen. Dat is echt een westerse begrip. Behoorde ze tot zijn vrouwenschat, zeg maar. En
dus, met alle consequenties van dien?
Ja, alles. Dus ook het seksuele.
Totale pakket.
Ja, want juist, zeker als die man nog geen kinderen had, hè, dus die overleden man, dan was hij verplicht om het boek Rut, denk er maar even aan, was hij verplicht om dus voor die broer kinderen te maken. Dus zeg maar
bij de weduwe van zijn broer dan in dit geval.
Maar je ziet, en dat is typisch een verschijnsel bij zo'n orale traditie, hè, dus die geen boeken hebben waar de regels zijn geschreven. In al die dorpen zijn er andere accenten in die regel. Want ik heb ook verhalen gehoord van een man. He, die Luo-man, die zeiden van, bij ons was het zo dat de vrouwen zelf iemand mochten kiezen, iemand aanwijzen. Maar het is aan de andere kant weer zo dat die broer, die zwager, die mag niet ouder zijn dan de overleden man. Die moet jonger zijn. Waarom weet ik niet. Ik kan er wel iets bij verzinnen, maar dat doe ik dus niet. Dus er zijn zeer veel variaties. Dus,
en dat maar de is basis ook, komt er dus op neer dat als jij vrouw bent van een man en jouw man overlijdt, dan word je eigenlijk het eigendom van je schoonfamilie. En dan meer specifiek word je toegevoegd aan de schat, de vrouwenschat van je zwager, van de jongere zwager.
Ja. En je wordt verplicht voor die familie, voor die zwager dus te werken. Want die zwagers doen meestal zelf niks.
Ja, en degene die nu een project heeft opgezet, een ontwikkelingsproject rondom die weduwvererving, Rentsia Kreijne-Hendricks, die heeft een project bedacht waarbij die weduwe uit dat systeem kunnen treden, als het ware. Niet vererfd worden aan hun schoonfamilie, maar hun eigen zelfstandig bestaan kunnen opbouwen.
Nou, ik wil het even iets anders formuleren. Niet het project bedacht. Zij heeft de vraag gesteld, want zij werd zelf ook heel jong weduwe. Ergens achter in de 30, ik meen 38. En toen zij dat hoorde van... zijn er ook vrouwen die dat niet meer willen? Want dat leek haar natuurlijk verschrikkelijk. Zij had een weduwepensioen. Ze had zelf gestudeerd. Dus zij had alle vrijheid met haar kinderen om te doen en laten wat ze zelf wilde.
Ja, en zij stelde die vraag aan missionarissen in Kenia.
Nou, niet missionarissen. De van haar overleden man, een familielid, die was daar al vanaf de jaren 50 missionaris. En die ze vertelde toen hij hoorde, zij was aan een theologiestudie begonnen, ook nog naast haar eerdere opleiding van landbouwhuishoudkundige. Als jij kan gaan studeren en je hebt een weduwepensioen, dat is heel wat anders dan de weduwe waar ik werk, want die worden vererfd aan, nou ja, ze zag gelijk haar zwagers aan haar oog voorbij.
Ja, dat nee, liever niet.
En toen zei ze van, aan het eind van het bezoek, zei ze van, zijn er ook weduwen die dat niet meer willen?
En dat bleek zo te zijn.
En toen zei hij van, nou, dat weet ik niet, maar daar ga ik even informeren. Kijk, en dat is precies het draagvlak van dit project. Zij verzint niet van, ik ga dat eens voor die weduwe doen. Nee, zij stelt die vraag. En of er al weduwen zijn die dit zelf niet meer willen.
Omdat
dus de vraag,
ze zichzelf ook niet kan voorstellen vraag, dat het zo gaat. Nee, maar dat vertelt u net, hè?
Jawel, maar zij wilde het. Maar ja, dat zegt ze ook. Maar zij wil dat die vrouwen zelf al het besluit genomen hebben, ik wil dit niet. En pas dan kan zij gaan helpen.
Dan gaat zij helpen. Op welke manier helpen ze dan?
Zij zegt dus tegen die missionarissen dat hij weggaat. Nou, als hij dus bij zijn collega gaat vragen, is het inderdaad zo dat er al vrouwen zijn in een bepaald dorp, want hij is intussen ergens overste geworden van een hele provincie. Dan ga ik per jaar €1000 beschikbaar stellen, en dan wil ik dat die vrouwen daar zelf een bedrijfje van gaan beginnen. Dus dat zij...
Een soort startkapitaal.
Precies. Noem het geen... hoe heet dat ook alweer?
Weldadigheid?
Nee, zeker niet, maar niet dat...
Microkrediet?
Ja, niet, want dat was toen, geloof ik, dat was nog helemaal niet aan de orde. Dat bestond al wel langer, maar niet in deze context. Zij wilden gewoon, die vrouwen krijgen dan geld, dan kunnen ze zaad kopen voor de landje, of ze kunnen een stukje land ergens huren. Ze kunnen een vishandeltje beginnen. Er was zelfs een vrouw die wilde een bootje hebben om op het Victoria. Maar het dus het ging om een economische zelfstandigheid. Het item van de tweede feministische golf.
Ja, economische zelfstandigheid. Ja, precies. Ja.
Nou, er waren daar al vrouwen die een aantal van weduwen kenden in een grote vrouwengroep. Zoals je hier ook veel van die traditionele vrouwengroepen hebben. Ja, er zijn vijf. Maar die vrouwen zijn dan dus arm. Die gaan dan naar de priester om geld bedelen. Want ze hebben geen inkomsten. En bovendien worden ze vaak van het land gegooid van hun echt, van hun schoonfamilie.
Ze niet,
leven in armoede. Ja. Heel veel. Het verhaal waar ik mee begin van een vrouw die weduwe werd, was ze ook ergens in de 20. Die zegt van, veel van die vrouwen komen in de prostitutie terecht, omdat ze dus gewoon geen geld hebben. Ze hebben meestal kinderen en er is gewoon niks.
Nee, ze hebben geen geld, ze willen zich niet laten vererven aan hun schoonfamilie. Nee. En dan staan ze dan dus letterlijk met lege handen.
Ja. En ze worden ook vaak het land afgezet.
Ja.
Dus
en dit project voorziet...
slapen onder een stalletje van de markt.
Ja, en dit project voorziet dus in die zin ook echt in hun behoefte, maar streeft er ook naar om die vrouwen te leren economisch zelfstandig te zijn. En als weduwe een zelfstandig leven op te bouwen. Niet een leven als tussen aanhalingstekens slaaf van de schoonfamilie. Hoeveel mensen heeft dit project van Rentsia Kreine Hendricks inmiddels kunnen helpen? Hoeveel weduwen zijn er geholpen?
Er nu zijn er 1500. En dan zijn dat duizenden kinderen, hè, die daar ook door geholpen zijn.
Ja, ja.
Maar ik wil daar nog één ding bij zeggen. Doordat zij dus een project ging stichten en vrouwengroepen Die vrouwen die doordat ze hun die familie verliezen. Het is niet allemaal zo zwart-wit dat iedereen dus van het land afgegooid wordt. Hè? Maar
de ene familie is ruimdenkender dan de andere.
En dus er zijn allerlei verschillende omstandigheden bij. Maar het is een triestzaakje. Nou, en eigenlijk kun je dat vergelijken bij wat wij deden vroeger op Kerk en Wereld. Als vrouwen die bij elkaar kwamen over hoe wij ons voelden in de kerk enzovoort. Die gingen onderling ervaringen uitwisselen. Dat doen deze vrouwen ook. Die komen, geloof ik, één keer in de week bij elkaar. Groepjes van kleine dorpen. En die praten met elkaar. Van hoe doe jij dit, hoe doe jij dat? Dus ze geven elkaar raad. En ik vind dat daardoor als het ware een nieuw... tak komt aan de... hoe zo'n, zeg maar, zo'n volk in elkaar zit. Want dat is heel sterk geordend. Maar doordat zij een hele andere organisatie vormen... ze blijven natuurlijk in zekere zin wel binnen dat volk... want ze willen er zelf niet uit. Maar zij gaan eigen organisaties stichten... waardoor ze elkaar op allerlei terreinen adviseren... maar ook naar de buitenwereld toe optreden.
Ja.
En dat maakt hen zo sterk. Want kijk, een vrouw die mocht niet eens nette kleren aan. Of, want ze moest met gaten in haar kleren lopen of de oude rotzooi. Omdat ze er echt uit moest zien als een weduwe. En nu hebben ze prachtige jurken aan.
Die ja, zoals deze vrouw ook. Die schitterende doek die ze op haar hoofd draagt. Ja.
En deze vrouwen die groeien zo enorm in eigenwaarde. En dat ziet de buitenwereld. En een van de belangrijke aspecten is A voor die vrouwen. Dat Rentsia, die is pas na 8 jaar voor het eerst er naartoe gegaan. Hè? Want ze durfde niet te vliegen, ze vond haar eigen Engels niet goed genoeg. Maar uiteindelijk heeft die missionaris, vader Geerts, gezegd... je moet er eens nou naartoe gaan, want die vrouwen die willen jou laten zien... wat ze met dat geld van jou gedaan hebben. Nou, toen is ze in 96 voor het eerst gegaan... En daarna ging ze dus regelmatig. En dat is, nou ja, dat lees je allemaal in het boek. Maar toen kwam ze de tweede keer terug, na 2 jaar geloof ik. En toen stonden die vrouwen, zag ze zei van... ik zie dat ze over mij staan te praten. En toen zei ze tegen een van de coördinatrices... want ze heeft 2 vrouwen die al ouder waren... dus aangesteld om die zaak in de gaten daar te houden. En toen zei ze, van wat zeggen ze? Want ze hebben het over mij. En toen zei Gaudentia, dat is echt een supervrouw.
Even die 2 coördinatrices.
Ja, fantastisch. Ja. En die zei, ze zeggen van, Gos is teruggekomen. Kijk, en dat is zoveelzeggend.
En wat wil dat dan zeggen?
Dat wil zeggen dat zij waard zijn om iets voor te doen. En dat zij helemaal verder ver uit Nederland... Zij is ook weduwe, dus ze weten dat zij... Ja, het moet wel een hele rijke vrouw zijn. Want
hele rijke weduwe,
kijken. Ja, maar het is dus niet zo. Maar... dat zij teruggekomen is. Dus zij, het is net alsof voor het eerst ontdekken... dat iemand iets voor hen doet.
Het is een enorm gevoel van wij mogen er zijn. Precies. Wij zijn waard dat we er zijn.
Precies. En dat is eigenlijk heel alles wat dit hele project onderbouwt. En wat die vrouwen A, zichzelf een andere waarde geeft. Maar ook in die samenleving. Het is natuurlijk maar een provincie. Mm-hmm. Waar die dorpen. Hè, je ziet het op waar die dorpen liggen. Maar je ziet dus steeds meer. Dat er meer respect komt. Dus van de buitenwereld. Maar het geweld van de mannen. Tegen die vrouwen is ook teruggenomen. Want toen Rentsia daar pas kwam.
Die vrouwen
een paar
worden
jaar geleden. Ja, die werden nog verkracht. En in elkaar geslagen enzovoort. Want ze wilden, dat lees je ook in het verhaal van Beatrice. Hè, dat hier op de flap staat. Die heeft 10 jaar gevochten met haar zwagers. Letterlijk, hè?
Ja, want die zwagers en die schoonfamilie accepteren niet altijd deze nieuwe ontwikkeling natuurlijk. En het feit dat die
nou, meestal niet. Want kijk, het is natuurlijk ontzettend. En het wordt eigenlijk worden deze vrouwen nog meer waard voor die zwagers. Omdat zij zich binnen dat project zo ontwikkelen. Want die zien gewoon dat zij een nieuwe hut kunnen financieren.
Des te zuurder dat ze niet het eigendom zijn van die zwager. Precies. We praten straks verder over uw bezoek aan Kenia, aan dit project. En we hebben het dan ook nog even over de kritische kanttekeningen die u ook in het boek plaatst bij de werking van dit project.
no lua de madrugada. Gosta brinca no soltar, gosta brinca mãe, mas vai. Oi, que sabura, tá brincar na meitriola, na silêncio de madrugada, o limar tás quebra na areia. Na avenida marginal, no lua de madrugada, gosta brinca no soltar, gosta brinca mãe, mas vai. Oi, que sabura, tá brincar na meitriola, no silêncio de madrugada, tô vi martas quebra na areia. Nida marginal é que tá na moda, na avenida marginal é que tá morre peixe. Oh, Jack, bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor não dá pra cessar. Nida marginal é que tá na moda, na avenida marginal é que tá morre peixe. Oh, Jack, bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor não dá pra cessar. Bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor não dá pra cessar. Na avenida marginal, no lua de madrugada, gosta brinca no soltar, gosta brinca mãe, mas vai. Oi, que sabura, da brinca na meitriola, no silêncio de madrugada, tu vi martas quebra na areia. Na avenida marginal, no lua de madrugada, gosta brinca no soltar, gosta brinca mãe, mas vai. Oi, que sabura, da brinca na meitriola, no silêncio de madrugada, tu me martas quebra na areia. Vida marginal é que tá na moda, na vida marginal é que tá morre peixe. Oh, Jack, bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor não tá pra sassar. Vida marginal é que tá na moda, na vida marginal é que tá morre peixe. Oh, Jack, bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor não tá pra sassar. Bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor não tá pra sassar.
Ja, ze geldt nog steeds als de stem van de Kapverdische eilanden. Cesaria Evora. Ik praat met Siet Delhaas over haar boek Weerbarstig Erfgoed. Een boek dat een project beschrijft waarbij de weduwvererving in Kenia centraal staat. Mevrouw Delhaas, u had het net over het project, hoe het project werkt, wat het project tot stand brengt vooral. Namelijk de enorme weerbaarheid van de vrouw om wie het gaat. Het hogere zelfbeeld dat ze hebben. U bent in 2007 zelf op bezoek gegaan in Kenia. U heeft een aantal projecten bezocht die tot stand zijn gebracht dankzij het werk met name van Rensia Kreijnen. Wat was nou het verhaal dat de meeste indruk op u maakte daar in Kenia?
2008 en 2010 ook, hè? Ik ben er drie keer
geweest. Ja,
ja, dat is wel belangrijk. Wat heeft het meest... Nou, ik vind dat... ik kan niet zeggen dat dat die vererving is, hè? Want ik zei er net al van... in feite, als je even nadenkt... dat Oude Testament staan die verhalen ook in.
Maar goed, vanuit
maar
ons perspectief...
Maar je ziet daar het... dus dat dat nog is. Maar... ja, eigenlijk zijn er zo ontzettend veel dingen, helemaal hoe dat samenhangt, die dus erg zijn. Maar wat ik vooral het geweld van het kolonialisme. Kijk, daar ben ik ook mee opgegroeid. Hè? Dat die discussie begon ergens in de jaren 60, denk ik.
En daar ben, waarschijnlijk ben ik altijd bij u thuis ook over gediscussieerd. Omdat er veel bij u gepraat werd thuis.
Nou, toen was ik denk ik toen al het huis uit. Dat was meer zo wat er kerkelijk ook over gezegd werd. Ik ben toevallig nu net begonnen. En nu komt het weer heel scherp naar boven. In het dissertatie van Erika Meijers. Blanke broeders, zwarte vreemden. Nou, daar staat precies in, dat gaat over de positie van de kerken, de houding van de kerken, gereformeerd, hervormd en de wereldraad tegenover de apartheid. Nou, daar ben ik dus ook heel erg mee bezig geweest in die jaren. Het kolonialisme, dat daar ook een deel van is. Van die blanken toen in Zuid-Afrika. Dat was al in de 17e eeuw, 16e eeuw.
En hoe kwam u dat tegen Britten, in Kenia?
Ja, dat je realiseert. In 1895 komen die Britten, er staat een mooi kaartje in, dat je ziet.
Met dat lineaal?
En dat Afrika. Ik ontdekte dat in een boek van Wesseling, die een prachtig boek heeft geschreven over. Dat je echt ziet dat in 1914 heel Afrika bezit was, koloniaal bezit van Europa. En dat vond ik ontzettend schokkend.
En hoe kwam u dat in het dagelijks leven in Kenia tegen in het begin van de 21ste eeuw?
Dat is het niet zozeer. Je weet het, ik heb dus de eerste 10 hoofdstukken gaan over dit soort dingen. En,
u schetst in het boek inderdaad een mooie context waarbinnen dit project zich op afspeelt.
Waar je dan ook tegelijkertijd mee kan begrijpen van waarom Rentsia dat is gedaan. Dat vind ik gewoon belangrijk dat de lezer dat weet, want het gaat niet alleen over die weduwe.
Nee, het gaat ook over het feit dat zij weduwe is geworden. Precies. Dat zij actief was in de landbouwwereld.
Vooral in wat voor land en in wat voor geschiedenis leven deze weduwen. Dat vind ik dat de lezer moet weten. Want anders dan denk je, hallo, dat is het zoveelste project waar geld naartoe gaat.
En die geschiedenis ging nog veel meer voor uw leven toen u daar zelf ging kijken.
Ja, want dan zie je dus in de praktijk alles wat Rentsia vertelde over het leed van die vrouwen, hoe dat eraan toe gaat. En hoe mensen met elkaar omgaan, maar ook met de aids, hè, die daar een rol in speelt. Want dat is waarschijnlijk ook, dat vermoedt een ontwikkelingswerker die dus voor Rentsia daar gewerkt heeft, die zegt van het kan zijn dat de hulp van Rentsia aan die weduwe ook geaccepteerd is, doordat het aantal aids-weduwe vergrootte. Want de weduwe waar Rentsia mee begon, die waren zeg maar 40ers of 50ers of nog ouder. Maar nu zijn het meisjes van 17 jaar.
Ja, omdat veel van de mannen aan aids overlijden.
Ja, dat... die polygamie. Die man heeft aids, maar zij zeggen allemaal van het ligt aan die vrouw.
Ja.
Die kan zijn gang maar gaan. Ja. Die gaat allemaal naar andere vrouwen toe.
En als u nou naar al die vrouwen kijkt die u daar ontmoet heeft. Hè? Deze vrouw heeft de voorpagina gehad. Zij is natuurlijk ook wel heel mooi.
Ja.
Het is wel mooi.
En overleden, dus ze kunnen niet meer jaloers op haar zijn. Zij er voorop staat.
Nee, dat kan niet meer. Maar wat is nou een andere vrouw die u enorm geïnspireerd heeft?
Gaudentia.
Een van de coördinatrices van het project.
Ja, en die is een ontzettende wijze vrouw. Ik zie die gewoon als van, als ze de kans had gehad om te studeren, dan was ze... had ze in de Verenigde Naties gezeten. Ze was zo ontzettend wijs. En die heeft ook veel meegemaakt. En die heeft, wat ik spannend vond, en dat wist ik niet van Rentsia. Ik denk dat Rentsia het zelf ook niet wist. Zij is namelijk geïnspireerd. Het heeft ze in een interview wat ik met haar heb gehad verteld. En ze zei ook, dat moet je weten. Door die katholieke kerk in die 60e jaren. Mm-hmm. Er kwamen ook allerlei mensen naartoe, onder andere van de Graal. En toen kwam er iemand en die ging daar cursussen gegeven over de visie van Paulo Freire uit Noord-Brazilië. Ja. Hoe armen hun armoede kon overwinnen. En daar zit ook, eigenlijk net als in het feminisme, een ontzettende gevoel van eigenwaarde in. En Rentsia, en ook Florence, die ook, maar Rentsia heeft mij dat met name verteld.
Gaudentia.
Rentsia
is de moeder van het project.
Ja, die heeft mij dat verteld, dat zo belangrijk voor haar is geweest. En dat haar, ook haar... zelfbeeld enorm heeft vergroot. En daarmee zijn zij dus ook in die vrouwengroepen al gaan werken voordat Rentsia daar kwam.
Ja, met dit project
dus toen
begonnen
zij,
is.
Rentsia zei van, ik wil vrouwen die dus een bedrijfje wil beginnen. Maar ze moesten ook verantwoording afleggen met dat geld. Dat
nog steeds, hè?
Nog steeds. En iedere cent wordt ook aan de donors verantwoord. Dat Gaudentia dus weet van had van deze theorie van Paulo Freire. En dat hij dat dus al bij die vrouwen had als het ware neergelegd. Dus Zonder dat ze het wist, kwam ze eigenlijk met haar idee in een groep vrouwen terecht die al wisten van, wij krijgen dat geld niet, wij gaan dat terugbetalen.
Ja, en wij gaan dat als startkapitaal gebruiken om onze eigen economische zelfstandigheid op te bouwen.
En ze gaan dus dat geld dat wordt terugbetaald, want dan kan er een volgende weduwe weer mee geholpen worden.
Ja.
En Gaudentia heeft met haar grote wijsheid dus ook al die vrouwen van alles geleerd wat zij dus in haar leven had geleerd.
Ja, zij heeft haar wijsheid doorgegeven in die zin. Ten slotte, mevrouw Delhaas, het is een prachtig en inspirerend project. Toch stelt u ook kritische vragen. Ja. Met name over het feit of wij onze normen en waarden wel mogen exporteren naar, in dit geval, Kenia. Want die weduwvererving, hoe je daarover denkt, is wel een eeuwenoude traditie binnen dat Luo-volk daar in Kenia.
Ja. Maar de erodering, zoals ik het noem, van die tradities, dus van even los alle andere tradities, die is al op gang gekomen door het kolonialisme. Dus je kunt nooit terug naar voor die tijd.
Nee,
zouden die mensen
ik.
Zelf ook niet willen. Maar ik denk dat, zoals Rentsja doet, die vraag stelt van, hè, ik heb geld van, willen jullie kunnen...
Zijn er mensen die uit die traditie willen stappen? Dat is de open vraag geweest in die zin.
Maar ik heb in dat hoofdstuk over vererving heb ik ook een stuk gepakt van een priester Nalo. Dat is een Luo-priester. Die heeft gestudeerd en heeft een studie gemaakt over de tradities. En die zegt, als het christendom hier nog enige kans wil maken, in de zin van de katholieke kerk zoals die daar nu is, dan zullen ze die tradities moeten combineren. Nou, kijk, weduwevererving vind ik dus niks. Maar
het is wel uw westerse kijk op de zaak.
Nee, want die vrouwen willen het niet meer.
Nee, dat is waar. Heeft u gelijk in.
Precies.
Maar er zullen misschien ook vrouwen zijn.
Ja, dat heb ik ook gehoord. Die vinden dat prima. Ik vind dat er over die mensen door het kolonialisme heen gewalst is, en dat gebeurt nog, over hun tradities. En ik vind dat ze daar niet met respect wordt mee omgegaan. En ik vind dat ze daar in de eerste plaats naar moeten gaan kijken.
Ja, en hoe verhoudt zich dan die stellingname tot dit project?
Nou, ik denk dat Rentsja al door haar vraag die vrouwen de vrijheid geeft, wil je hiermee meedoen, ja of nee? Willen zij in hun traditie blijven, dan blijven ze daarin.
Ja, het is niet zo dat wij nu vanuit onze cultuur moeten bepalen, het is beter voor jou als jij die traditie stapt.
Nee, want dat is het hele verhaal wat je hier ook in leest. Zij laat hen alles beslissen. Het enige is, van jullie krijgen van ons geld.
En als je dan beslist dat je eruit stapt uit de traditie, dan word je geholpen. Maar het wordt geen moreel oordeel uitgesproken of het beter is in die traditie te blijven of
eruit
te stappen.
Nee, en wat ik dus wat wel sterk is van het project, dat van je krijgt dat geld en je gaat daarmee aan het werk. Maar het recht van de donors is net zo groot. Ik wil van iedere cent verantwoording hebben wat jullie ermee doen. Of jullie het geld goed besteden.
Geen kwestie van hand ophouden.
Dan
moet uitgelegd worden hoe het geld besteed wordt. Ja.
Want het geld is niet, het is geen liefdadigheid.
En zo wordt dit boek dus, het is geen liefdadigheid. Ja. Die mensen moeten uiteindelijk die weduwe in kwestie.
Ze moeten straks verder. Ik weet niet wanneer Rentsja ermee ophoudt of dat ze niet meer verder kan. Volgens mij wil ze er nooit mee ophouden. Maar goed, haar leven is net zo eindig als het mijne. Dan zullen die vrouwen verder moeten. Kijk, een commitment van 25 jaar, hè, volgend jaar. Nou, welke ontwikkelingsorganisatie kan dat nadoen?
Ja, dit is een mooi.
En dat is eigenlijk wat ik, denk ik van dat wat zou moeten. Dat je het zo zou kunnen doen.
Dat
hebben vroeger de missionarissen gedaan.
Ja.
Maar die handelen in opdracht van de katholieke kerk. En die zeggen van, jongens, weg met die polygamie enzovoort. Die gaan hun eigen regels ook.
Terwijl u ervan overtuigd bent dat je je bezig moet houden met de ontwikkeling van deze landen, met bijvoorbeeld de ontwikkeling van Kenia, maar met respect voor de tradities.
Ja.
Aan de andere kant zegt u, als mensen willen breken met die traditie, dan is zo'n project een prachtige manier gebleken om een ander leven mogelijk te maken. Dat is het tweede. En het derde eigenlijk wat ik uit het boek lees ten slotte, is een pleidooi voor kleinschalige ontwikkelingshulp.
Ja.
Van mens tot mens.
Ja, maar ja. Maar hoe en wie wil daar zo lang zijn tijd aan besteden? En dat is dus. Maar volgens mij moeten daar mogelijkheden voor gezocht worden.
Nou, wie daarover twijfelt, zou het boek moeten lezen.
Ja, dat hoop ik.
Want dan vinden ze hierin een inspirerend voorbeeld, meerdere inspirerende voorbeelden. Weerbarstig erfgoed. Een boek over een project dat zich bezighoudt met weduwvererfingen onder het Luo-volk in Kenia. Geschreven door Sy Delhaas. En zij was vanmiddag mijn gast. Mevrouw Delhaas, dank u wel dat u hier wilde zijn. Ik ga u nog even thuis vertellen dat het boek is verschenen bij Valkhof Pers. Dus als u het zou willen lezen, dan weet u waar u het kunt vinden. Weerbarstig erfgoed, globalisering in zakformaat. Geschreven door Sy Delhaas. Mevrouw Delhaas, dank u wel. Tot een andere keer.
En u dank voor de uitnodiging.
Van Sy Delhaas naar Karel Eijk.